Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 118, de versen 3 en 10. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En vers 10, dit is de poort des Heren. Psalm 118, de versen 3 en 10.
Thank you.
nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof vanuit zijn troon en woning. Psalm 68, vers 16. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en eeuwige God, u die in uw heerlijkheid woont, in de hemel vol majesteit, u die door Jezus Christus ook wordt aangeroepen als Vader En zo willen we ook vanavond tot u komen. Ziende op de middelaar Jezus Christus, biddend tot u als onze Vader in de hemel. We danken en we prijzen uw grote naam, vegen uw goedheid en volmaaktheid. We prijzen u vanwege uw woord ons gegeven, uw woord, de Heilige Schrift, uw woord waarin u spreekt van recht en genade, van rechtvaardigheid en barmhartigheid, waarin u spreekt ook om ons te roepen en te lokken met uw liefde, ja, om daarin ook het leven te schenken. Uw woord is een scheppend woord, waardoor er geloof komt, waar het eerder niet was, waardoor er leven komt, terwijl we van onszelf dood waren. En zo bidden wij dat u ook vanavond in ons midden bent, naar uw belofte, met uw Heilige Geest. Geef dat uw woord ook onze harten vervult. Help ons in luisteren, om uw woord te ontvangen, de verkondiging van het woord te begrijpen en ter harte te nemen, later u te mogen kennen, liefde voor u te hebben, vertrouwen in u. Heere, werk zo met uw Heilige Geest deze avond in de gemeente. Niet om enige verdiensten van onze kant, maar door uw genade en goedheid, vanwege uw trouw. Bovenal ook om uw eigen naam te verheerlijken. Dat we die mogen kennen en belijden met woorden, met daden, met heel ons leven, met het verlangen van ons hart om u groot te maken, dat uw eer wordt verhoogd. Heer, maak ons daarbij betrokken, dat uw naam wordt verkondigd onder de volken, dat mensen tot geloof komen, dat uw kerk wordt gesterkt, ook in omstandigheden van druk en van zorg, dat u zelf daarin met uw troost nabij bent, zodat we u ervoor eren en groot maken. Heer, schenk zo uw Heilige Geest in alles van deze dienst, in luisteren en spreken, en dat we zo een zegen mogen ontvangen voor ons hart en leven, ook in de verschillende omstandigheden waarin we kunnen verkeren, van vreugde of verdriet, wanneer we nu ouder zijn of jong. Heer, dat we het als een rijke schat in ons hart mogen meedragen, dat het zijn vruchten voortbrengt, dat we zo in de gemeente wonen en werken. Geef dat we uw woord ook goed verstaan, dat we zien wat u van ons vraagt, dat we geloven wat u zegt, dat we vervuld mogen zijn, ook vol van uw Heilige Geest, om daarna te leven. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Wilt u haar bewaren en bouwen. U bidden voor het Joodse volk. Geef ook daaronder de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat de schriften ook zo mogen opengaan voor de kinderen van Abraham. Zodat ze die grote zoon van Abraham, de grote zoon van David, mogen herkennen en erkennen. U ter eer. Wees met bedroefden. U bidden we voor hen die in rouw gedompeld zijn. Ook nu door het tragische ongeluk wat gebeurd is. Hier. Heere, ontfermt u zich over allen die daardoor getroffen zijn. Families. Degenen die eromheen staan. Van vrienden. Schoolkinderen. Heere, in het grote verdriet wilt u zelf toch nabij zijn. Zelf daarin helpen en ondersteunen. Waar mensenwoorden tekortschieten. Dat u zelf uw barmhartigheid toont. En uw nabijheid doet ervaren. U bidden we dat u zo ons nabij bent en een zegen schenkt. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. En mogen zo ter ere van uw naam ook voor ieder persoonlijk een zegen ontvangen en geleid worden op uw wegen. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond lezen in het Nieuwe Testament uit het boek De Handelingen der Apostelen. Eerste gedeelte is hoofdstuk 6 en vervolgens uit hoofdstuk 7. Schriftlezing vindt u in Handelingen. Handelingen 6, vers 8 tot en met 15. Handelingen 7, vers 44 tot en met 60. Aan het begin van het hoofdstuk in Handelingen 6 zijn 7 diakenen gekozen. Een van die diaken is Stefanus en daar gaat het ook vervolgens over, ook vanavond in de preek. En we lezen in Handelingen 6 vanaf vers 8 als volgt. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden sommigen op die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen en der Cyreneërs en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren. En zij twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En ze stelden vals getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Volgens in hoofdstuk 7, daar krijgt Stefanus het woord en hij spreekt over de geschiedenis van het volk Israël. En wij beginnen te lezen bij vers 44. Handelingen 7 vanaf vers 44, waar Stefanus aan het woord is. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Gelijk geordineerd had hij, die tot Mozes zei, dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht van onze vaderen tot de dagen van David toe, welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God van Jacob. Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt: de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer? Of welke is de plaats van mijn rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige. Bij welke gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen. En hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten. En zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De kerntekst voor de preek is vers 55. Handelingen 7, vers 55. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. De preek is verdeeld in 3 punten. Ten eerste staan we stil bij vervuld met de Heilige Geest. Ten tweede gericht op de hemel. En ten derde vertroost door Jezus. Dus het gaat hier over Stefanus en we staan stil bij 3 punten. Ten eerste vervuld met de Heilige Geest. Ten tweede gericht op de hemel. En ten derde vertroost door Jezus. We gaan zingen van Psalm 20, de versen 1, 3 en 4. Uw gaven zullen worden ingezameld in de collecten. Nu zijn er 2 collecten. De eerste is een diaconale collecte voor het diaconaal havenproject. Het doel daarvan is het uitvoeren van diaconaal werk gericht op zeevarenden die onder moeilijke slechte omstandigheden moeten leven en werken. De tweede collecte is voor de kerk. En ten derde is er aan de uitgang eveneens een collecte voor de kerk. Volgende week zondag zullen, zo de Heere het geeft, in uw midden voorgaan 's morgens dominee D. Breuren en 's avonds proponent M. van Dalen uit Arnhem-Buiden. En in verband met de toenemende werkzaamheden, met name voor de ouderlingen kerkraadmeesters, heeft de kerkraad besloten om de kerkraad uit te breiden met 1 ouderling kerkraadmeester. Om in deze vacature te voorzien wordt u als beleidende leden van de gemeente uitgenodigd om namen van mannelijke beleidende leden in te dienen bij de scriber van de kerkraad, de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 2415 AD Nieuwebrug. E-mailadres scriba@hervormdwaarder.nl. Dit kan tot en met vrijdag 10 mei en dient schriftelijk of per mail, leesbaar ondertekend, te gebeuren. We hopen en bidden dat de Heer opnieuw een man bereid wil maken en laten roepen tot het ambt. We doen een beroep op u om dit met ons mee te bidden. Tot zover de mededelingen en wij gaan nu zingen van Psalm 20, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, woest zijn ze, laaiend, spinnijdig. De hoge priester, de schriftgeleerden, ouderlingen, het hele Sanhedrin, die Joodse raad, ze knarsen hun tanden tegen Stefanus. Hun harten barsten van kwaadheid. En als ze dan ook nog durft te zeggen, ik zie de hemel geopend en Jezus aan Gods rechterhand. Dat was olie op het vuur. En ze schreeuwen om boven Stefanus uit te komen. Ze willen dit niet langer horen en stoppen de vingers in de oren. En dan vallen ze op hem aan en ze sleuren hem mee de stad uit en ze beginnen hem te stenigen. Ze zijn woest. Heb je ook wel eens iemand kwaad gekregen? U deed iets, u zei iets. De anderen werden zo kwaad. Nou, blijkbaar raakte u een gevoelig punt. U hebt hen gekwetst, beledigd. Of u kwam aan iets kostbaars. En als je dan aan de andere kant eens kijkt naar Stefanus. Hij begint niet terug te schreeuwen. Hij kruipt ook niet bang weg. We zien hem staan, kalm, moedig. We zien hem staan, zeker van de boodschap die hij verkondigt. Onverschrokken zegt hij de waarheid. Waar haalt hij die moed vandaan? Om zo standvastig te zijn en getuigend. Nou, als ze mij allerlei beschuldigingen voor de voeten werpen. Of als iemand zo agressief reageert tegen u of mij, blijven wij dan standvastig? En als het over het woord gaat, blijft u getuigen van uw geloof in Christus? Dat mogen we hopen. Ja, dan mogen we ombidden dat God zijn kracht zal geven. De dingen die wij meemaken op dat vlak zijn in de regel veel minder heftig. Maar zelfs dan kunnen wij dat best moeilijk vinden als mensen komen met verwijten. Verwijten tegen het geloof of ze reageren zo boos. En je denkt wellicht, ik ben niet zo standvastig en zo vrijmoedig als Stefanus. Zou je het graag zijn? Laat vanavond zijn voorbeeld u en jou aanmoedigen. Hij kreeg hiervoor de kracht van de Heilige Geest. En Stefanus is niet de enige geweest. Diezelfde geest die werkt nog altijd. En je mag hem aanroepen om hulp. Van hem kun je het krijgen. Van hem kun je het leren. Het evangelie maakt mensen ook boos. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat nou? Het is zo'n goede boodschap. Een boodschap van genade en van vrede. Maar het roept weerstand op. Christus werd gehaat. Zijn volgelingen in deze wereld worden gehaat. Mensen worden er kwaad om. Hoe komt dat toch? Nu laten we bij Stefanus daar in Jeruzalem in deze hoofdstukken eens de reden nazoeken. De mensen van de synagogen en van het Sanhedrin, die winden zich enorm op en ze worden woest. Het evangelie van Jezus, wat hij doorgeeft, waarvan hij spreekt, dat evangelie heeft iets geraakt. Het komt aan iets wat voor hen heel kostbaar is. Dat blijkt uit hun woorden in hoofdstuk 6. In vers 11 brengen ze de beschuldiging in dat Stefanus lastelijke woorden spreekt tegen Mozes en God. En iets later wordt het nog wat duidelijker. In vers 13 en 14 klinkt de aanklacht dat ze lastelijke woorden spreken over deze plaats en tegen de wet. Deze plaats. Het gaat over de tempel. Ze hebben horen zeggen dat Jezus, die Nazarener, deze plaats zou afbreken. Tenminste, zo beweren de valse getuigen dat hij dat heeft gezegd. Lastelijke woorden tegen de tempel en tegen de wet. Jezus die zal de zeden, de gebruiken, veranderen die Mozes heeft overgeleverd. Het gaat hen dus hen ook om de wet. Maar dat zijn ernstige beschuldigingen. Wat is er voor de godsdienstige Joden heiliger dan de tempel in Jeruzalem en dan de bepalingen van Gods wet? En wanneer Stefanus het woord krijgt en de geschiedenis vertelt van het volk Israël, dan zegt hij ook zowel iets over de tempel als over de wet. De tempel, ja, die hebben zij gebouwd voor de Heer. Dat is een huis voor God. En de Israëlieten hebben dat heiligdom met eigen handen gemaakt. En ze geloven, daar woont onze God, in dat heiligdom. U kunt denken, dat is bijbels. Maar het ging verder. Daar hadden zij God. In die tempel. Op die plaats. En dat is hun trots. Dat is hun vertrouwen. Kijk, die tempel. De Heere is bij ons. En als ze dan, Jezus, iets hebben horen zeggen dat hij die tempel in 3 dagen kan afbreken, of hebben horen zeggen dat er niet 1 steen op de andere zal worden gelaten, dat is vreselijk. Het maakt een kwaad. Die woorden komen aan iets kostbaars. En dan ook nog de wet. De gebruiken die Mozes hen heeft overgeleverd, worden die ook niet aangetast door de woorden en door het onderwijs van Jezus? Ze zijn zo zuinig op hun eigen tradities en ze doen hun uiterste best al hun wetten te onderhouden met al die geboden en die regels. Ja, daar kunnen ze wat mee. Die zijn zo belangrijk voor hen. En dat zijn meer waard dan wat Jezus heeft geleerd. Dat is hen meer waard dan zijn woorden van genade en van vergeving. Dat is hen meer waard dan de persoon van Jezus. En als ze dan Stefanus horen, durft hij te denken en te zeggen dat die Nazarener groter is dan Mozes? En dan zijn boodschap dat zij het met de wet niet zullen redden en dat ze die helemaal niet goed in de praktijk brengen. Nou, dat maakt hem boos. Heel boos. Met het evangelie van Jezus Christus komen Stefanus en de apostelen aan iets kostbaars. Hun tempel. Hun tradities. Hun werken van de wet. Dat is hun trots. Dat is hun houvast. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid. In de tempel hebben zij toch God in hun midden. Alsof ze zelf hem daar ook vast kunnen houden. En met het doen van de wet hebben ze God aan hun kant. Daar hebben zij geen Jezus voor nodig. Hoe durft Stefanus aan die zekerheid te morrelen? Ja, want die woorden van Jezus en over Jezus, die nemen hen dat houvast uit handen. En hij heeft de gedachte onder kritiek gesteld dat ze wel op de goede weg zaten en dat ze als trouwe kinderen van het verbond toch wel van een plekje in Gods koninkrijk verzekerd waren. Hij haalt hen dat uit handen. Ja, die tempel. Jongens en meisjes, weten jullie wat Stefanus zegt over de tempel? Kijk, het is mooi dat de Israëlieten God konden dienen in de tempel. Zo'n prachtig, groot gebouw voor de Heer. Ja, dat is prachtig. God had ook gezegd dat ze die moesten bouwen. Maar je moet niet denken dat hij alleen daar woont. Ja, die tempel is toch eigenlijk ook maar door mensenhanden gemaakt. God is veel groter. God is de Allerhoogste. Hij is niet gebonden aan die ene plaats. Die tempel is niet het belangrijkste. Zijn troon is in de hemel. En God, die gaat overal met zijn kinderen mee. Ook buiten die tempel. En de wet. Ja, de Heer Jezus, die toonde toch ook respect voor de wet van Mozes. Hij wilde gehoorzaam zijn aan de wil van zijn vader. Hij heeft die wet echt niet veracht. Maar wat Stefanus nu laat zien is dat zij zelf het zijn die niet gehoorzaam zijn geweest. Mozes heeft toch ook gezegd, en dat kunt u lezen in vers 37. Na mij laat God een profeet opstaan zoals ik. Naar hem moet u luisteren. Nou, die profeet na Mozes, dat is Jezus. Maar naar hem willen ze niet luisteren. Terwijl Mozes dat toch ook heeft gebouwd. En zo ging het telkens in Israëls geschiedenis, wanneer God een verlosser stuurde, zoals Mozes, Jozef, en later Jezus. Als God een verlosser stuurde, ja, dan hebben de vaderen die niet erkent en die niet gelooft. En datzelfde gebeurde met de Heer Jezus. En zo beschuldigt Stefanus aan het einde van zijn redenvoering. Hij beschuldigt zijn gehoor in vers 52. U bent verraders van de rechtvaardige geworden. U bent de moordenaars geworden. En dat is tegen de wet. Dus jullie bedenken wel op te komen voor de wet van God. En jullie proberen die zo te verdedigen, maar jullie hebben zelf de wet niet in acht genomen. En dat hij dat zegt, dat maakt hen zo boos. Hun houvast in het houden van de wet wordt hen afgebakt. En wanneer het evangelie van genade ook vandaag klinkt, dan zit dat er ook in. waar wij ons veilig in denken te voelen, wordt ons afgenomen. Onze eigen godsdienstigheid, onze gebruiken, onze ijver voor de wet, we moeten het verliezen. Dat kan ons geen houvast geven voor de eeuwigheid. Het neemt onze schuld niet weg. Hoe moet het dan wel? Wat is er dan bij Stefanus zo anders? Nu gemeente, dat is het geloof in Jezus. Het geloof dat Hij mijn verlosser is. Het geloof dat Hij de gezalfde is die mij redt. Hij is het die mij zalig maakt. Hij is het die ons ook de Heilige Geest geeft. En dat is een hele bekering. Van die ijver voor de wet. Dat houvast in de werken, in de gebruiken. Naar het geloof in Jezus. En een christen moet daar steeds aan worden herinnerd. Ik heb Christus nodig om te ontkomen aan het oordeel. Ik heb Christus nodig voor de vrede bij God en ik krijg het alles van Hem om niet. Ik krijg het als een geschenk van zijn liefde. Ja, en door dat geloof in Christus, het Stefanus vervulde met de Heilige Geest. En het komt in zijn leven duidelijk naar buiten. Hij is een man vol wijsheid. Hij is iemand die krachtig en moedig de Heere Jezus Christus belijdt. En hij schaamt zich niet de waarheid te laten horen. En in Stefanus voor het Sanhedrin begint te spreken. Dan zien ze zijn gezicht als dat van een engel. Nou, dan herinneren we ons uit de Bijbelse geschiedenis dat het ook eens bij Mozes gebeurde. Toen hij had gesproken met God op de berg, dat zijn gezicht glanst, een teken van dicht bij God te zijn. Dat de hemelse glans zo op hem afstraalt en van hem afstraalt. En dat is nu ook bij Stefanus zo. Dat hij daar staat en dat hij daar getuigt. Dat is te danken aan de Heilige Geest. Dankzij de volheid van de Heilige Geest is zijn getuigenis ook krachtig. En krijgt hij veel wijsheid en hij krijgt moed. En hij spreekt de waarheid die zij niet kunnen weerstaan. En door de volheid van de Heilige Geest was hij ook geschikt om diaken te zijn. Geschikt om de armen te dienen. En de geboden van de wet, die maken ons uiteindelijk geen goede mensen. Wat de wet niet kan bereiken, dat doet de Heere door zijn Heilige Geest. Je ziet het bij Stefanus. Dat is een geschenk van boven. De wijsheid die hij had. De standvastigheid, de moed, de liefde. Daaruit blijkt de kracht van de levende Heer, van de opgestaan, die zijn geest schenkt, mensen verandert en vervult. Dus hoe kunt u moedig zijn en standvastig? Vertrouw op Christus. Ook juist voor de Heilige Geest. Houd het oog gelovig op Hem. Vervuld met de Heilige Geest. Dat is het eerste wat we hier bij Stefanus zien. Het tweede is gericht op de hemel. Stefanus krijgt een blik in de hemel. En hij ziet daar de heerlijkheid van God. Nou, zet dat eens tegenover zijn omstandigheden. De omstandigheden waarin hij op dat moment verkeert. Ze staan op het punt hem te stenigen. En er zijn valse getuigen tegen hem ingezet. En alle boosheid en alle haat richt zich tegen hem. Wat zijn ze kwaad. En ze schreeuwen en ze sleuren hem mee. En zo wordt hij veracht door zijn volksgenoot. Ze zullen hem de stad uitgooien. Ze zullen hem bekogelen met stenen. Zo lang totdat hij sterft. Zo staat het ervoor. Met Stefanus. En toch is hij werkelijk veel beter af dan de mensen die tegenover hem staan. Dan zij die verwoed tempel en wet willen verdedigen. Voor wie die oude gebruiken zo kostbaar zijn. Nu het voor Stefanus sterven wordt, is het voor hem veel beter dan voor hen die hem ter dood brengen. En hij merkt daar ook al iets van. Nu de dood zo dichtbij is, is God zelf hem ook nabij. En dat is heel concreet daar te merken. Dat kan de Heere ook vandaag de dag geven. Wanneer een van zijn kinderen gaat sterven. Dat de Heere het in zijn vrije genade dan zo kan laten ervaren dat hij bijzonder nabij is en dat hij hen losmaakt van alle aardse banden en dat hij ook een ruimer zicht geeft op de hemelse heerlijkheid. Wat een bijzondere trouw van de Heer voor zo'n moment. En daarmee vervult God ook zijn woord. Niet dat we dan altijd precies zo'n bijzondere blik in de hemel krijgen. Maar dat je toch kunt belijden als ik ga door het dal van de schaduw van de dood. U bent bij mij, Heere, en daarom zal ik niet vrezen. Hij laat zijn kinderen niet in de steek. Al gaan ze soms door donkere dalen. Al kunnen ze omringd worden door grote dreigingen. Ook al kan ieders weg ook wel weer wat anders zijn. Maar dit staat vast. De Heere blijft hen nabij. En wanneer dat nodig wordt, heeft hij ook stervensgenade. Hoe ging dat eigenlijk bij Stefanus? Nou, hij houdt ook zijn ogen gericht naar de hemel. En dat is een daad. Dat is een geloofsdaad. Hij doet dat. Hij houdt zijn ogen gericht naar de hemel. Met andere woorden, dat is je verwachting op God stellen. En uitzien naar de binnenkomst in de hemel. Ja, het is een zegen wanneer mensen ook wat tijd krijgen om dat te leren beoefenen. Om onze ogen op de hemel te richten. En zeker wanneer je ouder wordt en je weet dat je dichter bij de dood komt. Gebruiken de ouderen hun jaren daar ook voor. Ook al is het nodig wanneer je jong bent. Maar zeker wanneer je beseft dat je dichter bij het einde van het leven komt, dat u dan ook echt aan de hemel denkt. Dat u denkt aan hem die daar is. Aan Christus die is opgestaan, dat u aan de toekomst denkt. Dat u dan denkt of u er zelf wel klaar voor bent. Laten we de belofte overdenken. Die God ons heeft gegeven voor de eeuwigheid. Of trekt u dat niet? Ja, het leven hier op de aarde, dat kan zoveel aandacht van ons vragen. En er lijkt vaak ook zoveel moois te zijn. En er is ook veel moois. Waarvoor je God mag dankbaar zijn. Waarmee je ook de Heere kunt dienen. Maar dat mooie hier op aarde, als het nu wordt afgewogen, heb je dat eigenlijk ook liever? Vind je dat wel genoeg? Wat kunnen we ons daar snel in vergissen, dat we daarmee ook genoeg denken te hebben? Stefanus, die hield zijn ogen naar de hemel gericht. En natuurlijk, het was ook in de omstandigheden, op het moment dat hij bedreigd werd met de dood. Dat hij die haat en die bedreiging op zich af zag komen. Dat hij moest gaan sterven. Het was ook op dat moment. Maar hij hield wel zijn ogen naar de hemel gericht. En hij mocht zien de heerlijkheid van God. De schoonheid. Iets van de majesteit. Van de Heer. En wat zal dat een rijke vreugde zijn. Dat is het wat een ziel ook uiteindelijk kan verzadigen. Dat je God kent en dat je eens zijn glorie zult aanschouwen. De grootheid en heerlijkheid van God. Waarvoor we geschapen zijn. Om die te kennen. Om die te aanbidden. Een grootheid die alle begrip te boven gaat. Ja, daar kan Stefanus wel voor sterven. Als martelaar, als hij dan dit vooruitzicht mag hebben, dit blij vooruitzicht, de heerlijkheid van God, dat is de zaligheid, die uitgaat boven het tijdelijk leven. Stefanus is opgekomen voor de naam van Christus. Hij is zelfs bereid daarvoor te sterven. Zozeer heeft hij Jezus lief, zijn heiland, die staat voor hem boven alles. En die mag hij nu ook zien, nu hij gaat sterven. Hij mag Jezus zien. Wanneer de tijd komt dat u moet sterven, zal de Heilige Geest u daarmee kunnen vertroosten. Zal hij je kunnen troosten met de Heer Jezus, met het zicht op hem? Of hebt u daar niet zoveel aan? Ja, u kent de geschiedenissen van Christus, u weet wat we allemaal over hem belijden. Maar kreeg hij al de liefde van je hart? Is Christus de grond van uw vertrouwen? Is zijn verzoenend sterven het rustpunt van je hart? En als je dan zult komen te staan voor de dood, dat de Heilige Geest u daar dan ook mee kan troosten. Met hem, met Jezus. Buiten hem houdt er niets meer stand. Maar dat blijft. En dat geeft troost. In leven en sterven. En daarmee zijn we bij het derde punt gekomen. We zagen bij Stefanus ten eerste dat hij vervuld was met de Heilige Geest. Ten tweede dat hij gericht was op de hemel. En ten derde vertroost door Jezus. Stefanus ziet Jezus staan aan de rechterhand van God. Daar is de verhoogde Christus. Hij die was gekruisigd en die is opgestaan. Hij die de dood heeft verslagen. Die eeuwig leeft. Het is Jezus die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij die zit aan de rechterhand van God. Zo wordt het beleden in de Bijbel. Vanuit Psalm 110, ook in het Nieuwe Testament. In de 12 artikelen belijdt het. Hij zit aan de rechterhand van God. Alleen Stefanus ziet hem staan. Wat zal dat te betekenen hebben? Maar dat is niet helemaal zeker. De uitleggers zoeken daar wat naar. Waarom Jezus hier nu juist staat? Sommigen die zeggen, hij staat klaar. Klaar om zijn kind Stefanus te ontvangen. Zo betrokken is hij bij zijn kinderen dat hij staat. En deze getuige van hem zal hij met eer binnenlaten. Anderen die zeggen dit staan heeft te maken met wat Christus heeft gezegd over dat wie zijn naam zal belijden voor de mensen, dat hij hun naam zal belijden bij de Vader. Dat past ook wel sterk in deze geschiedenis. Stefanus komt uit voor Christus. Hij heeft zijn naam niet verloochend. Hij getuigt daarvan. En nu belijdt Christus Stefanus bij de Vader. Zo staat hij daar, biddend, bij zijn Vader, met zorg voor Stefanus. En dat zicht op Jezus, als de pleitbezorger in de hemel, dat mag Stefanus vertroosten, nu hij wordt gestenigd, nu hij moet heen gaan, en terwijl het Sanhedrin woest op hem aanvalt, terwijl ze zo'n haat laten zien tegen Jezus, mag Stefanus weten, Christus, hij is bij de Vader. En hij is de overwinnaar. Ook nu. Ja, wij worden niet bedreigd met de dood zoals Stefanus dat werd. In zekere zin is onze situatie toch ook wel weer vergelijkbaar. We staan toch ook in een wereld die Christus wegdoet. Een wereld die met spot spreekt over het geloof, met minachting over degenen die zijn naam belijden. Met ongeloof over het evangelie van Jezus als onze redder. We staan toch ook in zo'n wereld waarin velen hem verlaten, hem wegduwen. Hoe zul je dan volhouden? Hoe zul je standvastig zijn in het geloof? Luister wat Stefanus mocht zien en ontzegt. En al krijgen wij niet eenzelfde visioen, luister maar naar zijn getuigenis. Zie, ik zie Jezus. En hij staat aan Gods rechterhand. Ik zie, hij is de koning der heerlijkheid. En hij vervult zijn belofte. Hij bidt bij de Vader. Hij ziet zorgend om naar allen die hem lief hebben. Wat dat betreft is dit opnieuw een ooggetuig. Iemand die Jezus heeft gezien. Die is opgestaan. Hij zag het. Jezus Christus, hij leeft. Hij is daar. Laat het u vertroosten. In de verzoekingen van deze tijd. Laat het u vertroosten in de strijd, de goede strijd van het geloof. Jezus Christus, hij zal allen thuis halen die zijn verschijning lief krijgen. En dan kan er misschien veel tegenstand zijn. Soms voel je je alleen staan. Maar wie in geloof ziet op Christus, wie hem lief heeft boven alles, die is toch echt beter af. En die zal straks ook daar zijn waar hij is. Die zal binnengaan om Gods heerlijkheid te aanschouwen. Want hij, God, hij geeft de overwinning door Jezus Christus. Amen. We gaan daarvan zingen met Psalm 3, tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast vertrouwen. Psalm 3, vers 2. Laten we nu danken en bidden. Getrouw en grote God, Heilige Vader, we zeggen u ootmoedig dank voor uw woord, uw rijke woord, dat we daar zo binnengeleid mogen worden in de werkelijkheid van u. In de werkelijkheid van de eeuwige dingen, van de genade, de werkelijkheid van Jezus Christus, de opgestane, die de schuld heeft verzoend en het graf heeft overwonnen. Heere, wilt u zo het ons ook geven, dat we door uw Heilige Geest dat in het oog mogen krijgen, mogen houden, om op u de levende te zien. Want we leven in een wereld, we staan in een wereld, worden omringd door ellende en dood, door dreiging en angsten. Hoewel we ook veel moois van u krijgen en zegeningen. Maar het kan soms zo op een mens ook afkomen. Wat er aan de hand is in de wereld. Wat er dichtbij wordt meegemaakt. En Heere, dan kan die nood ook zo diep in het hart liggen. Van de eenzaamheid. Van de roep naar u. En we bidden van u dat u ons daarin leidt en onderhoudt, dat u ons draagt. Dat u juist ook in de samenkomst van de gemeente en onder de verkondiging van het woord zicht mogen hebben op u de levende God. En dat we daardoor gevoed en gesterkt mogen getuigen van de hoop in onze manier van leven. In de wijze waarop we met de dingen omgaan, in het doel wat we voor ogen hebben, dat daaruit hoop mag spreken, ook al komt er zoveel tegen in. Heer, we danken u voor uw woord. We bidden dat u ons nabij blijft. Breng de gemeente zondag aan zondag samen. Maak een ieder daarin ook trouw, Heer. Opdat mensen niet van u afdwalen, u kwijtraken. Want als u zelf niet tot ons spreekt, als wij niet keer op keer het evangelie van uw genade horen, Heere, dan raken we het ook helemaal kwijt. Raakt u uit het zicht, totdat u zelf weer spreekt en ingrijpt. En daar bidden wij ook om. Heere, wilt u hen die afgedwaald zijn terugbrengen? Wilt u geven dat mensen die u niet kennen een ontmoeting mogen hebben met u? Dat uw woord hen trekt. Dat het leven zonder u hen niet meer met rust kan laten. Zodat er ook bekering is. En een ontdekking van de rijkdom van het evangelie, van de hoop die daarin ligt. U bidden we dat u zo in deze week ons nabij bent en helpt in alle dingen. Wees met de kinderen en de jongeren wanneer ze naar school gaan. Geef dat het met hen goed mag gaan. En niet alleen met hun schoolwerk, maar ook in de omgang met elkaar en dat ze thuis goed mogen hebben. U bidden we voor kinderen voor wie dat anders is. Als ze zich niet veilig voelen thuis. Als er geweld wordt gebruikt. Wanneer er misbruik plaatsvindt, Heere, ontfermt u zich over hen. geeft dat ook een halt wordt toegeroepen. Dat mensen die dat in het verleden hebben meegemaakt, wanneer grenzen overschreden zijn, Heere, gedenken en help hen ook in de verwerking daarvan en in de wonden die dat heeft nagelaten. U bidden dat de mensen die zich daarin misdragen hebben, mensen die daders zijn, geef ook bekering en berouw in hun leven, opdat ze ook beseffen genade nodig te hebben bij u. Heere, we bidden u voor jongeren die examen gaan doen. Wilt u hen daarin helpen en zegenen, zodat het ook goed mag gaan en er goede resultaten van zullen zijn. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. Blijf zo bij ons. Verheerlijk uw naam. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En wat er verder volgt in Psalm 63, de versen 2 en 3. heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.